Spreuken hoofdstuk 8. En voor de gelegenheid lees ik zelfs het hele hoofdstuk, omdat we een indruk zouden hebben op zijn minst van de hele context waarin deze verschillende uitspraken staan. Spreuken hoofdstuk 8. Roept de wijsheid niet en verheft niet de verstandigheid haar stem? Op de spits der hoge plaatsen, aan de weg, ter plaatse waar paden zijn, staat zij. Aan de zijde der poorten, vooraan de stad, aan de ingang der deuren roept zij overluid. Tot u, o mannen, roep ik. En mijn stem is tot de mensenkinderen. Gij slechten, verstaat kloekzinnigheid. En gij zotten, verstaat met het hart. Hoort, want ik zal vorstelijke dingen spreken. En de opening mijner lippen zal enkel billijkheid zijn. Want mijn gehemelte zal de waarheid bedachtelijk uitspreken. En de goddeloosheid is mijn lippen een gruwel. Al de redenen mijns monds zijn in gerechtigheid. Er is niets verdraaids, nog verkeerds in. Zij zijn alle recht voor degene die verstandig is en rechtmatig voor degene die wetenschap vinden. Neemt mijn tucht aan en niet zilver en wetenschap, of neem mijn tucht aan en niet zilver en wetenschap meer dan het uitgelezen, uitgegraven goud. Want wijsheid is beter dan robijnen en al wat men begeren mag is met haar niet te vergelijken. Ik, wijsheid, woon bij de kloekzinnigheid en vind de kennis van alle bedachtzaamheid. De vrezen des Heeren is te haten het kwade, de hoogvaardigheid en de hoogmoed en de kwade weg. Ik haat ook de mond der verkeerdheden. Raad en het wezen zijn mijne. Ik ben het verstand, mijne is de sterkte. Door mij regeren de koningen en de vorsten stellen gerechtigheid. Door mij heersen de heersers en de prinsen al de rechters der aarde. Ik heb lief die mij lief hebben en die mij vroeg zoeken zullen mij vinden. Rijkdom en eer is bij mij, duurachtig goed en gerechtigheid. Mijn vrucht is beter dan uitgegraven goud en dan dicht goud. En mijn inkomen dan uitgelezen zilver. Ik doe wandelen op de weg der gerechtigheid, in het midden van de paden des rechts. Omdat ik mijn liefhebbers doe beërven dat bestendig is, en ik zal hun schatkameren vervullen. De Heere bezat mij in het beginsel zijns wegs, voor zijn werken, van toen aan. Ik ben van eeuwigheid af gezalfd geweest, van de aanvang van de oudheden der aarde aan. Ik was geboren als de afgronden nog niet waren, als nog geen fonteinen waren zwaar van water. Aleer de bergen ingevest waren, voor de heuvelen was ik geboren. Hij had de aarde nog niet gemaakt, nog de velden, nog de aanvang van de stofjes der wereld. Toen hij de hemelen bereidde, was ik daar. Toen hij een cirkel over het vlakke des afgronds beschreef. Toen hij de opperwolken van boven vestigde. Toen hij de fonteinen des afgronds vastmaakte. Toen hij der zee haar perk zette, opdat de wateren zijn bevel niet zouden overtreden. Toen hij de grondvesten der aarde stelde. Toen was ik een voedsterling bij hem. En ik was dagelijks zijn vermakingen, te allen tijd voor zijn aangezicht spelende. Spelende in de wereld zijns aardrijks. En mijn vermakingen zijn met de mensenkinderen. Nu dan, kinderen, hoort naar mij, want wel gelukzalig zijn zij die mijn wegen bewaren. Hoort de tucht en wordt wijs en verwerp die niet. Wel gelukzalig is de mens die naar mij hoort, dagelijks wakende aan mijn poorten, waarnemende de posten mijner deuren. Want die mij vindt, vindt het leven en trekt een welgevallen van de Heere. Maar die tegen mij zondigt, doet zijn ziel geweld aan. Allen die mij haten, hebben de dood lief. Waarna de vraag is, wie is die ik? Of wie is die mij? Maar als ik het zo zeg, geef ik u geen enkele ruimte meer natuurlijk. En als ik zou gevraagd hebben, wat is die ik? Wat is die mij? Dan geef ik u ook helemaal geen enkele ruimte. Er is er maar één antwoord. Toch, dat laatste is de goede vraag en ook het goede antwoord in werkelijkheid. Want wat hier spreekt, want zo moet ik het zeggen, is de wijsheid. Of met enige synoniemen wellicht de verstandigheid, de kloekzinnigheid, of hoe het in het hoofdstuk hier maar genoemd mag worden. De wijsheid is aan het woord. En ik heb met opzet het hele hoofdstuk gelezen. In de hoop dat u tot u zou doordringen. Dat het inderdaad over die wijsheid Gods gaat. Want in dit hoofdstuk hebben wij van doen met een belangrijke waarheid die ook met name in het Nieuwe Testament dan veel uitgebreider naar voren wordt gebracht. Maar het is tegelijkertijd een waarheid die wij gemakkelijk in de praktijk hier in dit Oude Testament missen. Om de eenvoudige reden dat dat men geneigd is om meteen andere woorden in te vullen. Zo van, ik heb door waar het over gaat en ik vul meteen andere termen in, dan hebben we dat probleem weer opgelost. Dat is hetzelfde verschijnsel dat we ook uitgebreid besproken hebben, hier in Oldebroek in elk geval. En naar aanleiding van, Johannes 1, het eerste hoofdstuk van het evangelie van Johannes. Want u weet hoe dat daar gaat, hè? Ik heb het al vaker gedemonstreerd. In de beginnen was het woord. En het woord is Christus, want dat weten wij. Hebben we ergens gehoord. Het is het niet onjuist, maar het is maar wat je eronder verstaan wilt. In de beginnen was het woord, dat is Christus. Dus leest men vervolgens, in de beginnen was Christus. En Christus was bij God en Christus was God. Waarmee wij in één klap menen de pre-existentie van Christus, het voorbestaan van Christus, ook bewezen te hebben. En daarvoor wordt het vers dan ook traditioneel altijd gebruikt. Een zaak die zeer problematisch is, omdat we elders uit de schrift met grote nadruk leren dat de Christus degene is die dat geworden is ter gelegenheid van zijn opstanding uit de dood. Staat op vele plaatsen, maar er komt altijd zoveel commentaar op, omdat men meent, omdat men gelooft in wat genoemd wordt de pre-existentie, het voorbestaan van Christus. En begrijp u me goed, ik zeg dat nu één keer en misschien nog een paar keer straks in het komende uur. Maar het gaat mij er niet om de pre-existentie van de Heer Jezus Christus te ontkennen. Daar heb ik ook niet de minste reden toe. Daar geloof ik namelijk in. Alleen ik geloof niet dat hij in zijn voorbestaan reeds de Christus was. En bovendien ook niet dat hij toen Jezus heette. En ik wil het nog iets sterker zeggen. Ik geloof ook niet dat hij toen de Zoon was. Dat werd hij namelijk bij zijn opstanding uit de dood. En de naam Jezus ontving hij bij geboorte in Bethlehem. Dat is volkomen 100% Bijbels. Dus waarom zou ik het niet zeggen? Omdat het in strijd is met traditie misschien. Maar ja, dat kan ik niet helpen. Het is in ieder geval volkomen Bijbels. En Johannes 1, zowel als Spreuken 8, leren heus niet wat anders, want ik heb in de tijd uiteengezet hoe daar in Johannes 1 niet gesproken wordt meteen over de Heer Jezus, maar gesproken wordt over het woord, zo staat het er, en in het algemeen over het feit dat God van den beginnen, van oorsprong, voor het bestaan van deze wereld in elk geval, gesproken heeft. Het wordt ook uitgebreid daar uiteengezet. God is per definitie degene die spreekt. En wat Johannes daar zegt is, vanaf den beginnen is er altijd gesproken. Door God wel te verstaan, want van den beginnen is er het woord. Omdat nou eenmaal alle dingen uit het woord ontstaan zijn. De vraag is daarna welk woord. Wel het woord van God, want God is woord, of anders, God is licht. Er staat een paar hoofdstukken verder. En woord en licht, u weet, zijn beide dingen die openbaar maken. Het is eigenlijk hetzelfde. Maar waar het me om gaat is dit, dat natuurlijk al Gods handelen, al Gods werk en ook al Gods wijsheid, hoewel dat alles tot uitdrukking komt in de persoon van de Heer Jezus Christus, hoewel de Heer Jezus Christus als de Zoon Gods inderdaad de uitdrukking is van Gods wezen en daarmee van Gods wijsheid en daarmee ook van Gods werk. Hij is immers de Zoon en dus de bouwer van dat werk Gods. Hoewel dat zo is, geeft het ons niet het recht om elke keer als wij over wijsheid lezen maar meteen zijn naam in te vullen. Want daardoor zullen we bepaalde schriftgedeelten inderdaad niet meer begrijpen. En dat is maar waar het om gaat. Bovendien te zeggen dat de Heer Jezus Christus het woord Gods is, dat kun je wel zeggen en verdedigen. Het valt ook goed te verdedigen, maar niemand begrijpt zoiets. om de eenvoudige reden dat het geen letterlijke taal is. Het is beeldspraak. De uitdrukking dat de Heer Jezus het woord Gods is, drukt uit dat als God spreekt, spreekt hij over de Zoon, over de Heer Jezus Christus. En als Gods woord gestalte krijgt, kortom, als God spreekt en dus beloften doet, dan betekent het dat al Gods beloften in hem ja en amen zijn. En dus kun je zeggen, hij is het woord Gods. Hij is de beloften Gods, enzovoorts. En op gelijke wijze kan men zeggen, de Bijbel zegt het ook, dat hij is wijsheid Gods. Niet letterlijk, maar het is beeldspraak uiteraard. Het is een pracht van een metafoor. Het betekent gewoon dat de wijsheid Gods tot uitdrukking komt in de persoon en in het werk van de Heer Jezus Christus. En ik dacht dat die waarheid langzamerhand toch wel uitgebreid genoeg bekend was. In hem woont al de volheid der Godheid. Maar van hem staat ook, in hem zijn alle schatten der wijsheid en der kennis verborgen. Dat staat in Colossense, hoofdstuk, wat het maar is, 2 of 3 of zo, 2 geloof ik. In hem zijn alle schatten der wijsheid en der kennis verborgen. Daardoor is het technisch onmogelijk dat hij dus de wijsheid en de kennis Gods is. Als het in hem verborgen is, begrijp je wel? Maar juist omdat het in hem verborgen is, kan je zeggen met een stijlfiguur, hij is, als het ware, hij is de wijsheid Gods. Dat is echt niks moeilijks aan. En daarom, hij is het woord Gods. Niet in technische zin, maar min of meer in overdrachtelijke zin. En hetzelfde geldt voor de wijsheid Gods. De Heer Jezus is niet de wijsheid Gods. En toch kun je zeggen, hij is de wijsheid Gods. Omdat heel de wijsheid Gods tot uitdrukking komt in hem en zijn werk. En daar gaat het om. Vandaar dat het ook niet opvalt meteen als men de term woord uit Johannes 1 vervangt door Christus. Valt niet meteen op. Daarna ogenblikkelijk, want Christus verschijnt. Men heeft 4000 jaar op de Christus moeten wachten. Hoezo van in de beginnen was er Christus? Dan zit je toch meteen met een probleem. En zoals met vele andere zaken. Hier trouwens ook, want kijk, ik zeg het maar gewoon meteen. Hier wordt gesproken over de wijsheid en men leest in plaats van wijsheid meteen Christus. En dat geldt voor bepaalde verzen vooral in dit hoofdstuk, want de rest is gewoonlijk onbekend. Men heeft die verzen namelijk nodig. In de eerste plaats de uitdrukking in vers 17, de tweede helft van het vers. Die mij vroeg zoeken zullen mij vinden. En men zegt, ja, dat zei de Heer Jezus ook. Die zei, wie zoekt zal vinden en klopt en u zal opengedaan worden. Dus wie is hier aan het woord? Inderdaad, de Heer Jezus Christus is dan het idee. Die mij vroeg zoeken zullen mij vinden. En ik geloof wel dat het dan waar is, hoor, als je hem zo leest. Dit vers althans. Maar of dat de bedoeling is, de volle betekenis is van het vers, dat waag ik toch op zijn minst te betwijfelen. De gedachte is dat als men vroeg de waarheid zoekt, zal men de waarheid vinden. En u roept dan meteen, maar dat is toch Christus? Dan zeg ik, ja, op precies dezelfde wijze. Als men de waarheid vindt, heeft men Christus gevonden. En andersom, wanneer men de Heer Jezus Christus heeft leren kennen, dan heeft men de waarheid leren kennen. Zo is het nou eenmaal. Omdat de waarheid zich in hem uitdrukt en hij dus de vertegenwoordiger van die waarheid Gods is, enzovoorts. Maar dit vers is nog niet eens het moeilijkste. Moeilijker wordt het pas als er staat in vers 23, ik ben van eeuwigheid af gezalfd. En het gevolg is dan, dat als men Psalm 2 leest, vers 6 of 7, wat het maar is, daar staat dan, ik toch, zegt God dan, of de Heer in de hemel, hoe dat maar heet, die zegt, ik toch heb mijn koning gezalfd, over Sion, de berg mijner heiligheid. En daarmee is de vraag, wanneer is dat gebeurd? En dan komt men terecht in Spreuken 8, vers 23, en dan staat er, ik ben van eeuwigheid af gezalfd. Dus hij was altijd al gezalfd, is dan het idee. En voor de techneuten onder ons, we nemen de computer dan wel de concordantie, zoeken het woord zalven op. En het zal blijken dat dit woord zalven hier in Spreuken 8 hetzelfde woord is dat ook gebruikt wordt in Psalm 2. Het wordt normaal niet eens vertaald met salven, maar in deze twee versen, misschien nog wel meer, dat weet ik zo niet, maar in deze twee wel, in elk geval. Dus het is nog hetzelfde woord, dus zal het wel hetzelfde zijn, is dan de betrekkelijk naïeve conclusie. En toch klopt het niet. Want het gaat hier niet over de Heer Jezus, het gaat over de wijsheid Gods. Maar zodra men daar de term zoon voor invult of iets dergelijks, krijgt men een probleem. En wordt de zalving van de zoon, dan wel van de Messias, teruggebracht naar een tijdstip in het verleden, voor de schepping der wereld, gewoonlijk, met de populaire term. En dat zal nog niet zo heel erg zijn, want per slot gaat het erom dat hij nu de gezalfde is, en daar leven wij uit, en wanneer hij dat dan geworden is, dan, dat is punt 2 dan, gewoonlijk. Maar daarna is het natuurlijk toch zo dat de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus, die nodig waren om hem tot gezalfde te maken, of opdat hij gezalfd zou worden, wordt daarmee toch feitelijk weggeredeneerd. Daar komt het op neer. Als hij altijd al gezalfd was, waarom dan zijn lijden, dood en opstanding? En waarom dan al die andere schriftplaatsen die toch duidelijk zeggen, en sommigen suggereren, dat hij gezalfd werd toen hij uit de dood opstond. Toch? Men krijgt dan echt grote problemen. Daarna wordt het nog moeilijker, want er staat in vers 24, ik was geboren als de afgronden nog niet waren. Dan heb ik niet zo gek lang geleden eens een keer enige bekende belijdenisgeschrift doorgenomen. Nee, dat is dus niet de Bijbel, broeder, sorry. Dat is dus niet de Bijbel. Maar vooruit. Maar ik heb enige belijdenisgeschrift doorgenomen. En daar stond in dat de zoon van eeuwigheid is. Onder andere ontleend aan Spreuken 8. En dat hij is geworden, maar niet geboren. Bij de vader in het verleden. En dan denk ik, hoe kan dit nu? Want deze versen worden gewoonlijk op de Heer Jezus Christus als de zoon van eeuwigheid van toepassing gebracht. En er staat gewoon geboren. Ik was geboren. Dan heb je dus weer een probleem. Met je belijdenisgeschrift in elk geval, dat is één. Maar ook los van die belijdenisgeschriften, hoezo geboren in het verleden? Uit wie dan? Wie was dan zijn moeder? Ja, dan heb je echt een probleem. En niet zeggen uit Maria, want er wordt altijd tegen geprotesteerd. Zo van, ja, hij werd wel uit Maria geboren, maar dat was een soort, ja, dat, ik bedoel, dat worden wij niet door in de maling genomen. Sorry dat me geen betere uitdrukking te binnen schiet. Ik zoek een naam, dat wil me niet lukken. Maar hij was altijd al in de hemel en dat hier op aarde geboren werd. Nou ja, zo zag het eruit, maar in werkelijkheid niet geboren, maar geworden. En zo heeft men dus in een van die belijdenisgeschriften gezet. Ik weet niet meer welke, dat doet er ook weinig toe. Nu. Maar hier staat geboren en zo leest men hem ook en past het toe op de Heer Jezus. Geboren van eeuwigheid, dus toch. En daarna zijn we er nog niet, want het hele idee van geboorte vroeger wordt daarna gewoonlijk bevestigd door het beroemde vers 30. Daar krijg ik altijd de vragen over overigens, vers 30. In de wandelgangen en voor de telefoon, hè. Vers 30, waar staat, toen was ik een voedsterling bij hem. Een zuigeling betekent dat dus kennelijk. Althans in het Nederlands. He? Toen was ik een zuigeling bij hem. Bij de vader. Dat me toch nogal problematisch eerlijk gezegd. Want dan vraag ik weer, wie was dan zijn voedster? Of wie was de moeder? Toen was ik een voedsterling bij hem. En daar struikelt men ook nog niet over. Maar waar men wel over struikelt, want daar krijg ik altijd de vragen over, is over de volgende uitdrukking in vers 30 en 31. Want de vraag was, waar speelde hij mee? Waaruit bestond zijn speelgoed? Het is niet om er de spot mee te drijven. Het zijn serieuze vragen die me dan gesteld worden. Want daar staat, ik was dagelijks zijn vermakingen te aller tijd voor zijn aangezicht spelende. Spelende in de wereld zijns aardrijks. En het gek is, dat tweede deel, de vers 31 dus, dat hoor ik nooit als de vragen gesteld worden. Die leest men kennelijk al niet meer. Want men vraagt altijd hoe het kon dat de Heer Jezus in de hemel speelde bij de Vader. Terwijl vers 31 zegt, nee, het was in het aardrijk, in de wereld zijns aardrijks. Dus dan wordt het nog moeilijker van. Heb u dat? De problemen Daar kom je dus nooit uit. En er is maar één echt antwoord op. Ik bedoel, ik heb nog een antwoord, zal ik u straks geven. Dat is namelijk het antwoord dat de vertaling ons hier bedroevend in de steek laat. Maar kennelijk zo ontstaan is om de gedachte van een oorsprong van de Heer Jezus in de hemel te onderbouwen. Begrijp ik me goed? Zeg het me weer. Niet dat ik niet geloof dat hij uit de hemel afkomstig was. Maar die bewijzen niet aan de hand van deze teksten in elk geval. Want deze schriftplaatsen zeggen wat anders. Maar dat het niet klopt, dat is mijn goede reden voor. Je zou ook moeten lezen wat er staat. En vragen over wie gaat het hier eigenlijk. En het antwoord wordt dan niet iemand, maar iets. Het gaat namelijk over de wijsheid. Staat per slot boven het hoofdstuk en ook nog een keer boven vers 22. De uitnemendheid der wijsheid en de wijsheid is eeuwig. Bedoeld in de zin van eeuwigheid. De wijsheid was er altijd al. Nou, als je die opschriften dan toch maar even in gedachten houdt, dan is er niks mis. Want dat is waar het over gaat. Over wijsheid. Die van eeuwigheid af is. En dat is nou net het punt. Niet de Messias als zodanig. En als zodanig betekent de Messias als Messias. Was er van eeuwigheid tot af. Want in tegendeel, die werd beloofd. Maar die was nog niet, die was zelfs nog nergens. Niet als Messias in elk geval. En ook niet als Jezus. Want dat is de naam die hij bij zijn menswording kreeg. En dus Jezus de Messias, of in de Griekse variant Jezus Christus, vind je dus niet in het Oude Testament. En de pre-existentie, het voorbestaan van ene Jezus, of van de Messias als zodanig, kun je dus uit de schrift ook niet bewijzen. Net zo min als het voorbestaan van de Zoon Gods. Je vindt dat niet. Je vindt dat hij beloofd is. En ook dat hij bij gelegenheid als zodanig werd aangesteld. Enzovoorts. Dat vind je. En waar het gaat over de Heere Jezus Christus, dat wil zeggen Jehovah Jezus Christus. Jezus Christus de Heere. Kortom, waar het gaat over de Heere, daar is het niet eens nodig om zijn voorbestaan, zijn pre-existentie te bewijzen. Want iedereen weet dat die uitgebreid genoeg in het Oude Testament genoemd wordt. En moeilijker is het verhaal eigenlijk niet. En begrijp je me goed, ik ben me heel goed bewust dat in christelijke kring in het algemeen, en zeker in evangelische kring, de pre-existentie, het voorbestaan dus van de Christus, van de Heer Jezus Christus, de Zoon God, helemaal niet ter discussie staat. Dat wil zeggen, nee, daar gelooft men allemaal in zijn voorbestaan, als vanzelfsprekend. Het probleem is dat men vervolgens niet meer let op de argumenten die ervoor gebruikt worden. Men gelooft het evengoed wel. Maar laat ik u dan een keer vertellen dat in theologische kring, ook in orthodox theologische kring, dat helemaal zo vast niet staat. En tot vandaag aan de dag wordt er nog steeds over gediscussieerd. Mede omdat het in vele kringen en kerkelijke groeperingen, excuus voor de verspreking, maar dat in vele kerkelijke groeperingen of theologische kringen inderdaad niet een essentiële gedachte is. En dus is de discussie daaromtrent vrij. Maar het is een discussie die gehouden wordt uiteraard buiten de kerkbanken, zal ik maar zeggen. Maar die is er wel. Als u interesseert, kan ik u dat wel eens laten zien. Maar het leidt heus nergens toe. Zo vast staat dat niet, namelijk. En dat komt omdat men dikwijls van de verkeerde terminologie uitgaat. Was er de Zoon er altijd al? Hij was er altijd al, maar hij was niet de Zoon. Was de Christus altijd al? Het antwoord, jawel, maar hij was nog niet de Christus. Daar zit de echte problematiek. Men heeft de termen, de inhoud van de termen, niet duidelijk genoeg gedefinieerd en komt dus daarna nooit meer uit de discussie. Toch is het echt niet moeilijk. Wij zouden in ieder geval begrijpen dat dit hoofdstuk spreekt over de wijsheid Gods. Een wijsheid die er in de eerste plaats bekendgemaakt wordt, verkondigd wordt. Want dat is wat het eerste deel van het hoofdstuk in elk geval zegt. Laten we maar in het algemeen zeggen, het deel tot en met vers 21, want de indeling van het hoofdstuk lijkt me niet verkeerd. En daarna, vanaf vers 22 in het bijzonder, gaat het erom dat die wijsheid Gods bestond en ook vaststond, vaste gestalte had, vaste vorm had, voor het tot stand komen van de wereld. En als ik het met nieuwtestamentische termen gezegd zou hebben, zou het u heel bekend in de oren geklonken hebben. Want dan had ik gezegd, dat plan Gods, in plaats van wijsheid Gods nu even voor het gemak. Dat plan Gods was van voor de grondlegging, van voor de nederwerping der wereld. En dat is wat hier allemaal feitelijk staat. En dat lijkt mij zinnig. In elk geval, van wanneer stamt die wijsheid Gods? Waar vindt hij zijn oorsprong? Bovendien, de gevolgtrekking daaruit geef ik dan ook nu nog maar, nu ik nog even tijd heb. De gevolgtrekking daaruit, de strekking van het hoofdstuk, is eenvoudig genoeg. Het betekent dus inderdaad dat van den beginnen die wijsheid Gods werd bekendgemaakt, of althans de wijsheid Gods werd gesproken, de wijsheid Gods riep vanaf de hoge plaatsen, vandaar waar de paden zijn en de poorten en de deuren, want dat staat in de eerste vers. Kortom, in het begin was het woord. En tweede is, dat al wat er in deze wereld tot stand gebracht wordt, althans al wat in deze wereld en daarmee de heilsgeschiedenis tot stand gebracht wordt van Gods wegen, is niet alleen provist, dat wil zeggen, dat is niet wat improvisatiewerk van iemand met een creatieve geest of zoiets, maar is niet anders dan de uitwerking van een zeer vast omlijnd, zeer vaststaand, gestructureerd plan Gods. En dat is die wijsheid Gods. Bij andere gelegenheden zal ik hetzelfde weer eens zeggen, naar aanleiding van Romeinen 11, de laatste verse. Over, o diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. En daar heb je dezelfde gedachte, dat het werk wat God ook in bijzonder in onze bedeling volvoert, en zoals uiteengezet in Romeinen 9 tot en met 11 in elk geval, dat werk niet anders is dan de uitwerking van dat plan der eeuwen. Het is met opzet dat ik de term citeer uit Efeze. Het plan der eeuwen is de uitwerking van Gods eeuwig voornemen. Dat wil zeggen, dat is niet zomaar hier en daar ingrijpen, al noemen wij het voor de gelegenheid zo. Het is een volstrekt planmatig ingrijpen. God werkt zijn programma af. Als u mij vraagt, inderdaad, kan het dan ook niet anders dan dat er een tijdschema aan verbonden is. Dat blijkt trouwens ook in de heilsgeschiedenis. Hij werkt het programma af. Daar is niks aan toe of af te doen. Dat is niet spreuken, maar prediker overigens, waar dat uitgebreid staat. Daar staat ook dat die wijsheid Gods door de mens niet kan worden uitgevonden, maar het hoeft ook niet. God maakt het bekend. En of je het dan leest in Prediker of hier in Spreuken of gewoon in 1 Korinthe 2. Die kent u toch, 1 Korinthe 2. Wijsheid Gods, welke bedekt was, doch God heeft het ons geopenbaard. Lees het maar na, ik citeer het nou heel kort, maar dan kunt u het in ieder geval terugvinden. Het gaat over precies dezelfde dingen. God werkt een plan uit. En waarom dat plan bekendgemaakt wordt, waarom de wijsheid dus roept ter plaatse waar de paden zijn, vers 2 en 3 en wat er verder volgt, dat lijkt me ook een duidelijke zaak. Want als wij hier dan leven in deze wereld, in deze schepping, dan is het van belang dat wij weten waaruit dat plan Gods bestaat. Want daaruit weten we ook welke plaats wij eventueel, en bijzonder ook in onze dagen, daarin zouden innemen. Want God werkt een plan uit. En dus willen wij het plan weten. Daarom laat ik het woord plan weg en gebruik weer wijsheid of waarheid. Maakt me niks uit. God werkt dat uit en zijn wijsheid is de waarheid. Dat is zijn plan en we zouden die waarheid en dus die wijsheid zoeken. En het was de schrijver van dit hoofdstuk, naar de mens gesproken althans, de schrijver van dit hoofdstuk. En tegelijkertijd ook de schrijver van Prediker, die wij kennen als de man die één wens mocht doen en dus wijsheid van God begeerde. Op advies van Jacobus denk ik altijd, want ik hou van anachronismen. Nou, want die zei die natuurlijk dan wijsheid begeert, dat hij die van God begeerde. En Paulus bad ervoor, dat we die wijsheid zouden ontvangen, want dat is waar het om gaat. Het kennen van het woord Gods, van de wijsheid Gods, van de waarheid Gods, van het plan Gods, opdat we daarin betrokken zouden kunnen zijn. Dat is het hele verhaal. En dat is wat hier gezegd wordt. Dit is een plan wat God van oudsher voor de grondlegging der eeuwen gemaakt heeft. Als u daarna zegt, maar de inhoud van dat plan Gods is toch hoofdzakelijk de persoon en het werk van Jehovah Jezus Christus, van de Heer Jezus Christus, zeg ik, dat is zo. En daarom kun je zeggen, hij is de wijsheid Gods. Hij is de waarheid, enzovoort. En daarna citeer ik uit 1 Petrus, waar gesproken wordt over het lam Gods, dat voorgekend is geweest van voor... Is het 1 Petrus 1? Geloof wel. Het lam Gods dat voorgekend is geweest voor de grondlegging, voor de nederwerping der wereld, doch geopenbaard in deze laatste tijden om uwentwil. En woorden van die streek... Ik heb hier een papier, dat neem ik altijd mee voor de zenuwen. Daar heb ik een hele lijst in van nog meer schriftplaatsen. Het helpt goed hoor. Heel nog meer schriftplaatsen waarin precies hetzelfde staat. Van voor de grondlegging der eeuwen. Hoewel zijn werken al volbracht waren voor de grondlegging der wereld. Uit Hebreeën 3. Hoewel zijn werken al volbracht waren. We zeggen hij moest ze nog doen. Maar er staat hoewel zijn werken al volbracht waren. Betekent in elk geval dat hij ze zou doen en ze had vastgelegd. Hij zou, nou wat hij zou doen was niet anders dan de uitwerking van zijn plan. En dat is ook de prediking van de apostelen op en vooral ook na de Pinksterdag. Dat moest nou eenmaal zo gebeuren. God heeft al zo zijn beloften vervuld enzovoorts. Maak je geen zorgen, God doet dat. Maar wat je zou moeten doen, vervolgens niet je zorgen maken, maar je aan dat plan Gods en aan die wijsheid en waarheid Gods onderwerpen. En dat is heel de strekking van dit hoofdstuk. Het is niet een hoofdstuk waarin de pre-existentie van Christus beschreven wordt. Hooguit kun je er nog uithalen, maar niet zozeer uit die teksten die ik inmiddels heb aangehaald. Maar hooguit kun je er nog uithalen dat dit lam Gods dus voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld. Of dat dit lam zelfs, zoals er bij gelegenheid staat, geslacht is voor de grondlegging der wereld. Staat ook in het Nieuwe Testament hoor. Die verses betekenen fundamenteel precies hetzelfde als dit hoofdstuk, alleen hier staat het uitgebreider, namelijk God had een plan en hij werkt dat uit. Nou goed, daarna ga ik even in vogelvlucht of weet zoiets door het hoofdstuk heen. Wij lezen namelijk dat de wijsheid roept, kortom haar stem verheft, want wijsheid is vrouwelijk. Nee, broeder, u wordt geacht niet te lachen. Ik zeg het ook in alle ernst. Wijsheid en verstandigheid is vrouwelijk. Niet omdat het een vrouwelijk attribuut is. Maar omdat het de uitdrukking is van... En dat is voldoende. Want als het ergens de uitdrukking van is, is het vrouwelijk. Ten opzichte van degene van wie het de uitdrukking is. Het is de uitdrukking van het wezen Gods. En omdat het uitdrukking is, is het vrouwelijk. Er is niks moeilijks aan. Daarna kun je altijd zeggen, alle Nederlandse woorden die op heid eindigen met EID. Het andere is Fries. Alle woorden die op heid eindigen zijn sowieso vrouwelijk. Dus dan ben je er ook af. Taalkundig. Maar vooruit. Het gaat erom, de wijsheid roept. De verstandigheid verheft haar stem. Met kracht dus. Daarna vers 2, op de spits der hoge plaatsen. Al twee keer hetzelfde, spits en hoge plaatsen. Vanaf een hoge plaats, dat betekent ook met overmacht en met autoriteit en dus met kracht. Wordt die stem gehoord en wordt die wijsheid bekendgemaakt. En er staat ook bij waar. Namelijk ter plaatse waar paden zijn. Aan de zijde der poorten, dat zijn ook paden, een bepaalde weg, poorten. Erin of eruit, weet u wel. Kortom, vooraan de stad. Gaan we de stad in of gaan we de stad uit? Aan de ingang der deuren roept zij overluid. Ik vind het wel aardig, want als ik dit lees, dan denk ik meteen dat Romeinen 11, de laatste verse, ontleend is onder andere aan deze schriftplaatsen. Omdat daar gesproken wordt over de wijsheid en de kennis Gods. Hoe ondoorzoekelijk zijn zijn wegen. Want wijsheid heeft met wegen en paden van doen. De eenvoudigste verklaring lijkt me deze. Waar hebben wij wijsheid eigenlijk voor nodig? om te weten welke wegen wij zouden wandelen. Om maar eens wat te allitereren. Johan Bos is er niet, maar... Dus die heeft er nou niks aan, maar vooruit, hè. Ik help hem af en toe. Maar waar hebben wij wijsheid voor nodig? Wat is het moment waarop wij wellicht geneigd zijn om wijsheid te vragen? Wel, dan gewoon nog anders. Wanneer roepen wij dat? Ja, wat is wijsheid? Ja, als wij in ons leven op één kruispunt gekomen zijn, zoals het lied zegt, staat niet in de bundel, en niet weten of wij links of rechts af moeten. Dus je niet weet, altijd rechts af. Drie keer rechts kan ook, dan ben je alsnog links, maar nooit links af, hè? Nou goed. Het is dat er een bandje mee loopt, broeder, anders zou ik zeggen, bij het CDA hebben ze het zo opgelost dat ze doen het richtingen wijzen naar links en gaan dan rechts af. Dat is het eigenlijk. Maar dat is al lang geleden. Maar u begrijpt wel waar het om gaat. Waar heb je wijsheid voor nodig? Gewoon als je iets moet doen en niet weet hoe. Als je een weg moet gaan in je levenswandel, moet je links of rechts afslaan. En in sommige landen zelfs houden, want dat is ook al een probleem. Daar heb je dus wijsheid voor nodig. En daarom staat het hier ook. Wanneer de momenten waarop wij wellicht geneigd zijn naar wijsheid te vragen, of gewoon naar anderen te luisteren om advies te vragen, is op het moment dat wij niet weten waar we heen moeten. Hoe het nou verder moet. En daarom, juist bij die gelegenheden in uw en mijn leven, juist bij die gelegenheden, is het de wijsheid die haar stem verheft. En bij andere gelegenheden, zou ik weer gezegd hebben, is het de Heer die tot ons spreekt. Want dat is uiteindelijk fundamenteel hetzelfde natuurlijk. Hè? Maar daarom staat het hier. Paden. En vandaar het Nieuwe Testament. Hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Want daar in Romeinen 11, de laatste verse, gaat het in het bijzonder om de weg Gods. De weg die jij ging. Ik bedoel niet eens de weg van de Heer Jezus op aarde, maar gewoon de uitwerking van het plan Gods. De weg. Term zelfs in Handelingen ter aanduiding van wat wij gewoonlijk het christendom noemen. De weg. Nou goed. Maar daar is die wijsheid. Overal waar een weg moet worden ingeslagen. Daar verheft de wijsheid haar stem. Enzovoorts. En de zotten, de mensen namelijk die niet weten, de mensenkinderen, ze worden opgeroepen om met het hart deze wijsheid of deze kloekzinnigheid te verstaan. Vers 5. Niet met het verstand, met het hart. Waarbij dus maar gezegd wil zijn dat ook hier dit al een kwestie van geloof is en niet van intelligentie. Althans niet primair natuurlijk. Hoort, want ik zal vorstelijke dingen spreken. De opening mijner lippen zal enkel billijkheid zijn of redelijkheid of hoe je het maar vertaald moet. En de volgende verzen zeggen inderdaad, het is alleen wijsheid wat komt, althans van Gods wegen. En aan de andere kant, geen onrechtvaardigheid, niets verkeerds, niets verdraaids, vers 8 enzovoorts. Waarbij wij waarheid vinden in de daad tegenover leugen. Nou, ik ga dat niet allemaal bespreken. Er staat wel dat wijsheid meer waard is dan zilver en goud. Daar heb ik een eenvoudige verklaring voor waarom dat zo is. Wij weten dat allemaal, want als je alles van tevoren weet,
je kunt dan rijker worden.
Precies, broeder. Dan kun je met een kwartje, wat het maar is, kun je er weer een dubbeltje voor degene die stond er anders worden. Nou, maar, hè? Toen was hij toch? Maar kun je met een kwartje of voor een dubbeltje de wereld rond? Dat is inderdaad zo. En daarom is wijsheid beter dan zilver of goud. Of gewoon geld, want dat is wat zilver en goud feitelijk is. Dus in het algemeen zo, en ook in de hoogste betekenis van het woord. Wijsheid is beter materieel gewin. Is beter dan zilver of goud en beter dan robijnen. De aardigheid is dat ik dan meteen weer denk aan 1 Petrus. Waar Petrus zegt dat we zouden weten dat we niet door zilver of goud verlost zijn, maar door het kostbare en dierbaar bloed van dat lam, het welk voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld. Hebben jullie al die termen bij elkaar? Dus ik verdenk de man er altijd van dat hij dus ook eerst dit schriftgedeelte gelezen heeft voor hij dat deel uit 1 Petrus 1 schreef. Dat hoeft niet. Want je kunt natuurlijk ook gewoon zeggen, het is dezelfde geest die, die dezelfde waarheid naar voren brengt. Zo is het nou eenmaal. Nou goed, maar daarna de uitdrukking toch nog even dan in vers 17. Die mij vroeg zoeken zullen mij vinden, is inderdaad een uitspraak niet van de Heer Jezus, maar van de wijsheid. Neemt echter niet weg dat als men vroeg wijsheid zoekt, zal men de Heer Jezus Christus vinden. Dat is waar. Want als men de wijsheid kent, dan kent men immers de Heer Jezus Christus. Omdat de wijsheid nou eenmaal over hem spreekt. En andersom, omdat de wijsheid nou eenmaal in hem verborgen is. Volgens Colossense. Het is dus wel waar. Maar wie de wijsheid vroeg zoekt, zal hem vinden. Waarmee, want ik kan het niet nalaten, waarmee zal de jongeling, over vroeg zoeken gesproken, gedenk u schepper in de jongelingsjaren, maar dat was prediker. Maar waarmee zal de jongeling zijn pad, zie, paden, rein bewaren, als hij dat houdt naar uw woord. De openbaring namelijk van de wijsheid Gods. Enzovoorts. Dat was psalm 119 ergens, want dat kan ik helemaal niet onthouden, die lange psalm, hè. Maar goed, dus die mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. Etcetera. Waarheid die trouwens in het Nieuwe Testament nogal een paar keer geïllustreerd wordt. Maar daar ga ik verder niet op in. Verder wordt er gesproken in vers 20 over wandelen op de weg der gerechtigheid. Wandelen in het midden van de paden des rechts. Want daar gaat het om. Wijsheid met praktische consequenties. Niet maar losse filosofie. Een wijsheid die van belang is, die noodzakelijk is voor onze levensweg. Voor onze wandel, voor ons levenspad of hoe het maar genoemd wordt. En als men zich aan die wijsheid onderwerpt, dat wil zeggen dat men die wijsheid gevonden heeft, dan zal blijken dat de wijsheid haar liefhebbers doet beërven iets wat bestendig is, iets wat blijft, vers 21, iets wat blijft staan. Opdat ik mijn liefhebbers doe beërven dat bestendig is en ik zal hun schatkameren vervullen. En betekent uiteraard weer gewoon namelijk, hè? Namelijk, ik zal hun schatkameren vervullen. Daarna kom ik weer bij Petrus en die zei in hetzelfde 1 Petrus 1, die zei dat God ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, tot een onvergankelijke, onverderfelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemel voor ons bewaard wordt. En daarmee is het verhaal weer rond. Dat is waar het om gaat. En daarna, vanaf vers 22, de Heere bezat mij. Maar ja, de pre-existentie van de Heer hoeven we niet te bewijzen, maar daar geloven wij in. En hij bezat iets. De Heer bezat mij in het beginsel zijns wegs. Populair gezegd, voordat de Heer maar één stap deed, en we hebben het niet over Jezus, ik bedoel het niet oneerbiedig, maar voor alle duidelijkheid, we spreken hier over de uitdrukking van het wezen Gods. In oud-testamentische tijd. Ik kan dus net zo goed zeggen, voordat God ook maar één ding deed, één stap zette in zijn werk met betrekking tot deze wereld, toen bezat hij deze wijsheid. Die is ook niet meer veranderd. Met andere woorden, de wijsheid Gods is de bron, om zo te zeggen, voor de weg Gods. Voor het plan Gods. En daarmee voor de heilsgeschiedenis. Nog sterker gezegd, maar dan, daarbij moet ik dan toch echt vooruitgrijpen op de volgende verzen. Voordat er maar staat dat God sprak en zei, daar zij licht enzovoort, was daar die wijsheid Gods. En wat God deed toen hij zei, er zij licht en er zij scheiding tussen licht en duisternis en er zij scheiding tussen wateren en wateren en hoe het maar heten mag. Wel, dat betekent dat al die dingen die God toen zei en deed, dat die in overeenstemming waren met het door hem gemaakt bestek, zongen wij vroeger. Ik vroeger op de gereformeerde lagere school, zussen. Het ging iets over gemaakt bestek. En ik wist niet beter dan dat waren messen en vorken. Ik wist echt niet wat gemaakt bestek. Ja, maar vooruit. Je zingt wat af zonder te weten wat je zingt. Hè?
Ja, je dan ook dan die vorken al even zo omhoog gingen.
Ja, misschien wel. Ik weet het niet, broeder. Maar eis van mij vrijmoedig, die begreep ik echt ook niet, hoor. Eisen, wat is dat nou voor een eis? He, dat je het met een korte ei moest schrijven, dat leerden we later. En dat het dan een andere betekenis had met een lange ei. Jawel, maar welk kind groeit op met de term eis? Behalve dan degene die opgroeit in socialistische kring natuurlijk. Oh. Nou ja, vroeger dan. He? Maar dat wist je gewoon niet. Maar goed. Maar waar het om gaat is dat het wel degelijk zijn gemaakt bestek was. Zijn ontwerp. En dat staat hierna ook nog verschillende malen. Lees maar mee. De Heere bezat mij in het beginsel in den beginnen. In het beginsel zijn zwegs. Namelijk voor zijn werken. Voordat God de Heere, Jehovah God, voordat de Heere God maar iets deed in onze Bijbelse geschiedenis, zal ik maar zeggen, bezat hij deze wijsheid. En was het dus dit plan Gods. En daarna staat er een pracht van een uitdrukking die helaas nogal verdwijnt in de vertaling. Want er staat, ik ben van eeuwigheid af, van wanneer dat maar was, altijd al betekent dat, het was altijd al. Ik ben van eeuwigheid af gezalfd, staat er dan. En daarna zeg ik, dit is hetzelfde woord zalven als inderdaad in Psalm 2... Ik toch heb mijn koning gezalfd, maar u hoort mij die uitdrukking ook nooit citeren. In ieder geval niet uit het hoofd, want dan lees ik altijd, ik toch heb mijn koning gesteld. Niet omdat salve een verkeerde vertaling is, maar hij is te suggestief. Dat maakt men ervan. Het woord namelijk heeft de betekenis van uitgieten. En dat kan je met salvolie doen, dus het zou kunnen, ik heb mijn koning gezalfd. Ja, ik heb mijn koning uitgegoten. Dat is nu ook weer zo wat. Maar vergis u niet, ditzelfde woord voor uitgieten wordt in onze Statenvertaling ook gebruikt in verband met de gegoten beelden. Gegoten of gesneden beelden. Het uitgieten namelijk ook van metaal, meestal edelmetaal, dat vloeibaar gemaakt is enzovoort, en in een vorm wordt gegoten, opdat een vast voorwerp gemaakt zal worden. Het wordt wel uitgegoten, maar daarna ontstaat er een vast beeld. En bij voorkeur het een of andere kunstwerk. Naar Bijbelse maatstaven in elk geval. Wat wij trouwens noemen gegoten beeld in onze Statenvertaling, heet in de, wat ik populair maar noem, de Engelse Statenvertaling, een molten image. En molten betekent gesmolten. En daarom zeggen we, dit woord betekent uitgieten of smelten. En toch is het een misverstand, want het gebaar, de handeling mag dan gieten zijn, nadat iets gesmolten is, overigens, eerst. He? Maar het doel is het maken van een vaste, een vooral vaste, blijvende vorm. Dat is de betekenis. En daarom, ik heb even hier of daar een naslagwerk of een woordenboek nagezocht. In het woordenboek staat betekenis 1, is uitgieten, dan wel modelleren. To cast heet dat in het Engels. Namelijk in een vorm gieten, een vaste vorm gieten. Dus de eerste betekenis uitgiet en de tweede daarvan afgeleid in het Engels to set of to install. Neerzetten, installeren. Omdat iets vaste vorm krijgt. Juist. Dat is het idee. En daarom zou je het kunnen vertalen met maken of vormgeven. Met salven eventueel ook, maar het legt te veel nadruk op het gieten in dit geval. En daar gaat het hier dus om. Je kunt beter lezen, ik ben van eeuwigheid af gegoten geweest. In dezelfde betekenis als van die gegoten beelden. Of van eeuwigheid af had ik vorm. En wel deze vorm. En niet een andere. Het is dus gewoon feitelijk formeren. Maar daarna ook gewoon aanstellen of zoiets. Ik ben van eeuwigheid af al geweest in deze vorm, in deze vaste vorm. En vergis u niet, het zijn in het Engels molten images, maar het is cast iron, gietijzer. Denk daar maar aan, gietijzer, een vaste vorm, in vaste vorm gegoten enzovoorts. Gemodelleerd, en daarmee compleet in één keer. En dat is waar het om gaat, want lees maar mee. Ik ben van eeuwigheid af al geïnstalleerd geweest, heb deze vorm gehad. Van de aanvang van de oudheden der aarde aan. Dat is in ieder geval voor de grondlegging, dat wil zeggen voor de nederwerping der wereld. Misschien zelfs nog wel verder terug, maar ik denk dat het voor ons ook dan niet meer zoveel verschil maakt. Dus daarom ga ik er ook maar niet verder op in. Maar in elk geval van de oudheden der aarde aan. En als je dat soort termen tegenkomt, dan ben je altijd terug in de oude schepping, om zo te zeggen. In die oude wereld. Voor de nederwerping in de wereld. Net als bij de hemel die van ouds is, enzovoorts. En net als bij de oude van dagen, uit Daniël, ben je altijd voor de ondergang van die oude wereld zelfs, en dus voor de nederwerping der wereld. Maar staat er een paar keer van eeuwigheid af, van de aanvang van de oudheden af. Namelijk voor het begin zijn weg, vers 22, voor zijn werken, van toen aan. Met alle duidelijkheid wordt het dan gezegd. Daarna staat er in vers 24, ik was geboren als de afgronden nog niet waren, als nog geen fonteinen waren zwaar van water. Nou, ik kan bij het woord geboren ook kort zijn. Taalkundig zou het kunnen om de term zo te vertalen. Maar het is niet wat er echt staat. Daar ga je weer. Het zou eventueel kunnen, maar in de context niet. En het is zeker niet de eerste betekenis van de term. Eigenlijk al is het helemaal niet de betekenis van de term. Ik zal het u zeggen, het woordenboek zegt, de betekenis is eventueel pijn lijden en daarmee formeren of geboren worden, dat heeft met pijn lijden van doen, in de Bijbel in elk geval, u weet wel, zijnde in pijn om te baren, pijn lijden zou kunnen, maar de eerste echte betekenis is vlechten. Vlechten in de zin van in elkaar werken, samenstellen tot een alweer redelijk kunstzinnig geheel. Dat is wat het is. En daarvan afgeleid is eerst vlechten, daarna is het ook de mens die vlecht en die beweegt, die zich kromt. En dus wordt het bij gelegenheid vertaald met dansen. En voor de ouderen onder ons, wat dacht u van de twist? Want vlechten, de Engelse vertaling van het woord met vlechten is to twist. En dus eventueel de twist, ja, een of andere dans enzovoort, waarbij de mens inderdaad zich in allerlei kronkels moest bewegen enzovoort. Dat schijnt hij ook te doen als hij in pijn is. Allerlei krampachtige bewegingen maken. Sommigen zeggen, nou, daar heb ik meteen al gedacht toen ik die checker in de tijd bezig zag. Come on, let's twist again. Maar laat me zitten. Maar zoiets, de betekenis is vlechten. En dat mensen dat doen als ze dansen, ze bewegen enzovoorts, en zich in elkaar vlechten, nou ja, wordt het vertaald met dansen. En omdat men het doet als men pijn heeft, ja, dan wordt het vertaald met pijn lijden. En toen hebben de vertalers gedacht, nou, dan kan het ook betekenen iets voortbrengen. Baren. En zo heeft men het toen vertaald, maar het is absoluut niet de betekenis. Het is namelijk iets in elkaar draaien, vlechten enzovoort. Tot een samenhangend en kunstzinnig geheel. En het leuke van de vlecht, van echt vlechtwerk vind ik altijd, dat je ziet wel een draad of een strook verdwijnen, toch? Maar waar hij nou precies helemaal naartoe gaat, je weet dat hij ergens blijft. Maar wie het precies is en waar hij naartoe gaat, weet je niet. Maar achteraf, hè, als het klaar is. Maar dan zeggen we, dat is kunstzinnig vlechtwerk. Nou, dat is precies waar het om gaat, maar het vormt wel een samenhangend geheel. En zo ongeveer zou men best het plan Gods ook kunnen beschrijven. Je weet waar het ergens begint, maar hoe het dan verder gaat, dat is heel ingewikkeld. Maar het komt wel precies uit, en dan ben ik toch weer terecht in Romeinen 9 tot en met 11. Over dat vlechtwerk. Weet wel, Joden en Heiden. Of 2 en 10 stammen. De een dit en de ander dat. En toen de ander dat. En toen de ene dit enzovoorts. En toen weer omgekeerd, zuster, kan u het nog volgen? Dat is heel, heel moeilijk. En nadat de apostel dat heeft uitgelegd, zegt hij: o diepte der rijkdom, of des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods. En is hij door het stocht terecht hier in Spreuken. Want het is een kunstzinnige samenhang, vlechtwerk. De term komt trouwens in dat verband wel vaker in de Bijbel voor, hoor, als uitbeelding van het werk Gods. Zoals bijvoorbeeld in een koord. Is ook in elkaar gevlochten enzovoorts. Ook bij gelegenheid de uitbeelding van werk Gods. Nou goed, maar dat is wat het is. Ik was gevlochten, zou je dus gewoon moeten vertalen, als je er niks in wil leggen. Ik was gevlochten en dus samengesteld als de afgronden nog niet waren. Maar u en ik weten dat het werk waarbij deze wereld tot stand kwam, inderdaad begint bij afgronden. De wateren, weet u wel, uit Genesis 1, vers 2. Maar hier staat, voordat die afgronden er waren, als de afgronden nog niet waren, was ik daar al. En vers 23 zegt, die wijsheid God was al vormgegeven, in de vorm gegoten, voordat dat gebeurde. En vers 24 zegt, het vlechtwerk was al gedaan. Daar zaten geen losse steken aan of iets dergelijks, maar integendeel, het was één samenhangend geheel. Dat is waar er staat. En waar het om gaat is dat dat er al was voordat deze dingen begonnen. Voor de afgronden. Kortom, als nog geen fonteinen waren zwaar van water. Kortom, allemaal nog water uit Genesis 1 vers 2. Al eer de bergen ingevest waren, voor de heuvelen was ik geboren. Want de bergen worden geacht vast te staan, fundamenten te zijn enzovoorts. Maar daarvoor was ik geboren. En het woord geboren in vers 25 is precies hetzelfde als in vers 24. Gevlochten dus. Hij had de aarde, vers 26, nog niet gemaakt. Nog de velden, nog de aanvang van de stofjes der wereld. Let op dat het eerst ging over wateren. En eigenlijk zelfs wateren boven en beneden, maar laat me zitten. Maar het ging eerst over wateren. Tot en met vers 24 in elk geval. En nu vers 25. En in elk geval vers 26 gaat het over het droge land. Zoals het tevoorschijn kwam in de beschrijving van Genesis 1. Helemaal aan het begin van de tegenwoordige wereld in elk geval. Maar die aarde was nog niet gemaakt. En dus de velden ook niet. En dus de stofjes der wereld ook niet. Want stofjes der wereld zijn gewoon die korrels zand of aarde van de akker of van de, nou ja, van de velden of wat het maar wezen mag. Niks hoger dan dat, hoor. Het gaat niet om de materiële wereld, de stof, de materie waaruit de wereld bestaat. Maar het gaat gewoon om de aarde, de aardbodem en de onderdelen waar die aardbodem dan uit bestaat. En waaruit ook zelfs de mens uiteindelijk geformeerd geworden is. Maar voordat die droge aarde, voor het droge land er was, was er deze vorm gegeven, kunstzinnig vorm gegeven en gevlochten wijsheid Gods. Kortom, toen hij de hemelen bereidde, was ik daar. En hoe hij die hemelen bereidde staat er ook bij. Namelijk toen hij een cirkel over het vlakke, het oppervlak, van de afgrond beschreef. Want hier gaat het gewoon om het blazen van één bel, populair gezegd. Het blazen van één bel te midden van de wateren. En dat is de tegenwoordige wereld. Toch? Ik kan het nou echt niet uitleggen. Ik hoop maar dat u het herkent. En dat is wat hier dus gezegd wordt. Voordat deze wereld gemaakt werd, hemel en aarde, uitspansel, wat er me wezen mag, daarvoor was er die wijsheid Gods. Kortom, toen hij de opperwolken van boven vestigde, toen hij de fonteinen des afgronds vastmaakte, toen hij der zee haar perk zette, namelijk toen het droge land verscheen uit de zee en de wateren verzameld werden in één plaats. Het kan niet missen. Het gaat niet over de schepping, maar het gaat over het werk van de zeven dagen uit Genesis 1. En dus gaat over van voor de grondlegging der wereld. Toen hij der zee haar perk zette, opdat de wateren zijn bevel niet zouden overtreden. Waaruit maar weer blijkt dat als het bevel Gods wordt overtreden door de wateren, dan loopt de hele wereld onder. En dat betekent dus inderdaad dat hij, God, degene is die zorgt dat de wereld niet onderloopt. En dat is precies wat in 2 Petrus, in verband met dit thema trouwens, ook gezegd wordt. Ik bedoel, in verband met het thema van aarde en de zeeën. U weet wel, de aarde uit het water en in het water staande. En daarmee suggererende dat er weinig voor nodig is of het hele zaakje loopt meteen onder. Wij in Nederland begrijpen dat meteen. Maar wij zouden begrijpen dat de Bijbel leert dat waar alle dingen tezamen staan door hem, Colossense, is hij degene die inderdaad de wereld in stand houdt en zorgt dat de aardbodem niet onder water terechtkomt. Hij is degene die het boven het water uit heeft doen steken enzovoorts. En hij houdt dat ook zo in stand. Er schijnt één uitzondering te zijn, dat is Nederland. Want daar moeten we dat schijnbaar zelf doen, heeft men mij eens verteld. Maar dat maar even terzijde weer dan, hè. Maar ik begrijp wel waar het over gaat. Voordat God deze wereld, het droge land, maakte. Uitstekend uit de wateren van de afgrond. En met kopstekend als het ware in het uitspansel enzovoort. Voordat God dat deed, had hij zijn plan gemaakt. Zijn werken, zijn plan eeuwig voornemen was volbracht voor de grondlegging der wereld. Dat is waar het, wat hier staat. Kortom, toen hij der zee haar perk zette, opdat de wateren zijn bevel niet zouden overtreden. Toen hij de grondvesten der aarde stelde. En der aarde te verstaan als het droge land, uiteraard. Hè? Nou goed. Toen al, daarvoor, en dus voor de grondlegging of nederwerping der wereld, met de Nieuwtestamentse term, toen, staat in vers 30, was ik een voedsteling bij hem. En als je eenmaal weet wat er echt staat, dan breekt je hier toch de klomp, want hier zakt het verhaal meteen weer in. Een voedsteling. Nou, wat er echt staat, is, dat kun je zo opzoeken in het woordenboek, heb ik ook gedaan. Nou ja, niet alleen in het woordenboek, maar ik heb het opgezocht. Punt 1, het woord wat gebruikt wordt, komt in de Bijbel alleen maar hiervoor. Voor de niks. Dus je komt automatisch dan toch bij een woordenboek terecht, omdat je aan een concordantie verder niks hebt. Eigenlijk, of nauwelijks, wat moet ik eerlijk zeggen. Maar in het Hebreeuws, zegt men, heeft dit woord de betekenis van een kunstenaar. Een kunstenaar in de klassieke betekenis. Iemand die een kunstig werk maakt, iets moois. Als het niet mooi is, is het namelijk geen kunst. Dan heeft men het verkeerd gedaan. Dan heeft men het werk verdorven met zijn handen. Met excuses aan de pottenbakker dan, maar vooruit. He? Maar een kunstenaar, een architect, een, hoe heet zoiets in het Nederlands, een master workman, dat kennen wij niet meer, hè? Een meester... een meester ambachtsman, iemand met een ambachtsman met een meesterdiploma, master workman. He? En ja, als het met bouw te maken heeft, is de opperbouwmeester. De kunstenaar en bouwmeester. Maar die termen had u toch al lang bedacht, hè? Die termen zijn het. Dus ik lees ze nog een keer voor. Kunstenaar, architect, master workman. Dat wil zeggen een meester in het maken van iets. Dat is een officiële titel dan, hè? En daarna een skilled. Wat betekent skilled? Skilled betekent dat hij begaafd is. Dat hij zijn vak verstaat. Skilled workman. Nou, dat is wat het is. Maar ik neem maar gewoon de allereerste en hoogste. Kunstenaar of architect. En aangezien het om een bouwwerk gaat, neem ik dus gewoon kunstenaar en bouwmeester. En die beide termen staan in de Bijbel bij gelegenheid achter elkaar. En ze worden van toepassing gebracht op God. Wat kunstenaar en bouwmeester God is. En hier staat de kunstenaar dan wel bouwmeester, omdat het hetzelfde woord is feitelijk. De kunstenaar en bouwmeester is de wijsheid Gods. Dat is uiteraard niet wat anders. Maar het punt is gewoon dat die wijsheid Gods de oorzaak is, de basis is van niet alleen het bestaan van de wereld als zodanig, maar ook van het blijven bestaan. Dat wil zeggen van de geschiedenis van de wereld als zodanig. De heilsgeschiedenis. Het is de uitwerking van een plan. En daar heb je dus het gemaakt bestek. De bouwtekening, wat je maar wil. Maar allemaal precies vastgelegd. Ik kan het rustig zeggen, want u weet toch hoe het met Mozes was. Zie dat gij het alles maakt naar het voorbeeld dat u op de berg en daarmee in de hemel getoond is. Nou, dat is waar het om gaat. Ik kreeg inzicht in de wijsheid Gods. Iets vereenvoudig gezegd, maar niettemin, daar komt het op neer. En dat is wat hier gezegd wordt. Eer God zijn werk aan deze wereld begon, was daar dit plan en deze wijsheid Gods. Toen was ik architect, kunstenaar, bij hem. En omdat dit zelfde woord de gedachte in zich bergt van iets wat ontwikkeld is geworden, heeft men de vrijheid genomen om het te interpreteren als iets wat ontwikkeld wordt. En zo kom je terecht bij een voedsterling, iemand die opgevoed wordt. En op die manier heeft men de tendering kunnen krijgen en kunnen we toepassen op de Heer Jezus en dat soort dingen meer. Maar het is niet waar het over gaat. Integendeel, het gaat juist niet over iets wat nog op moet groeien, maar iets wat gegroeid is, iets wat volkomen is in zichzelf. Iets wat afgewerkt is. Dat is de betekenis van het woord. Volgens de Hebreeërs. En daar laat ik het maar bij. In de Bijbel trouwens kom je hetzelfde woord wel degelijk nog eens voor, nog eens tegen. Maar dan niet als zelfstandig naamwoord, maar als werkwoord. En dan wordt het vertaald met ondersteunen, bevestigen, omhoog houden. Dus in de zin van wat pilaren doen enzovoorts. In stand houden. To establish. Dat soort woorden zijn het. Maar de betekenis lijkt mij wel duidelijk. De laatste toepassing is die van stevig staan. Vast staan. Nou, dat is wat het is, ja. Toen was ik architect bij hem. Daarna, ik was dagelijks zijn vermakingen. Dat lijkt me ook niet zo moeilijk. Want er staat dat de Heer een vermaak had in deze wijsheid en in dit plan. Hij was er blij mee, om zo te zeggen, met dit plan. En daarna staat er, ik was dagelijks zijn vermakingen te aller tijd voor zijn aangezicht spelende. Sommige mensen hebben daarbij visioenen van een babytje in de hemel die met treintjes speelt of zo. Met van die, weet die dingen ook alweer, moet even zoeken. Met Dinky Toys, hè? Toch of niet? Wat daar, ja. Zoiets. Omdat ze bij spelen geen andere associatie hebben. Maar spelen, dit woord hier vertaald met spelen, betekent gewoon lachen. Dat is de eerste betekenis, lachen. Stinken, in het Engels althans 10 keer vertaald met spelen en daarna 10 keer met lachen. En daarna 3 keer met rejoice, dat wil zeggen blij zijn. En dan nog wat losse termen waar ik me niet op inga. Om het niet ingewikkeld te maken, maar de betekenis is gewoon zich vermaken, blij zijn. Maar vermaken stond er al en dit spelen heeft dus gewoon de betekenis van blij zijn, verheugd zijn. En dus, toen was ik architect, kunstenaar, bij hem. Ik was dagelijks zijn vermakingen, dat wil zeggen, de Heer verblijdde zich constant, continu, te aller tijd is de volgende uitdrukking, in mij. Hij was blij met mij. Blij met het plan. Waarom? Omdat dat plan de garantie gaf dat een en ander succes zou hebben, dat het goed zou aflopen. Een plan waarbij zelfs de zonde van de mensheid en waarbij zelfs de duivel een plaats gekregen had, opdat allen zouden bijdragen tot het goede doel. Het is in ieder geval wat Petrus zegt tot zijn tijdgenoten. Hij zegt, jullie hebben hem gekruisigd, maar God heeft al zo vervuld, enzovoorts. En in onwetendheid, vanwege hun ongeloof, hebben ze precies gedaan wat God door de profeten had laten aankondigen. Schitterend plan toch? Gebruik heet het. Gebruik maken van de eigenschappen en vooral de zwakheden. En misschien zelfs van de kracht van je tegenstander. Zoals in de bekende Oosterse vechtsporten gebeurt, hè. Gebruik maken van de kracht van je tegenstander. Zo, dat is wat God ook gedaan heeft. En daarom was hij er blij mee. Dat is wat hier staat. Nou goed. Dus, vers 31 is dan niet moeilijk meer. Als er staat, spelende in de wereld zijns aardrijks. Ik was spelende, ik was zijn verblijding. Hij was blij met mij. Inderdaad, niet alleen in de hemel, maar juist ook op aarde. In verband met de uitwerking van dat plan Gods hier op aarde. En dit aardrijk, waarvan zojuist gezegd werd hoe het ontstaan is, uit de wateren, zal ik maar zeggen, uit de afgrond. Dit aardrijk is er opdat het het toneel zou zijn van de uitwerking van die wijsheid Gods. Ja, daar heb je de verkeerde conclusie. Zo'n verwijzing naar Johannes 5 vers 7, die slaat natuurlijk nergens op. Alles staat, mijn vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Want hier is verder van werken geen sprake. Hier is zelfs sprake van niet werken, maar spelen. Volgens de vertaling. Maar dat men zo'n verwijzing erbij geeft, komt gewoon omdat daarmee gesuggereerd wordt de relatie vader en zoon. Die in Johannes 5 wel degelijk aan de orde is. Uiteraard. En men doet moeite dat wij die relatie of die gedachte in dit vers zouden inleggen. Maar daar gaat het helemaal niet over. Het gaat om de wijsheid Gods. Als u zegt, nou ontkomt toch niet aan de indruk dat we op de achtergrond toch de gedaante zien van de Heer Jezus Christus. Zeg ik nee, maar ik heb toch niet gezegd dat het niet zo is. Natuurlijk is dat zo. Maar als hier staat, ik was dagelijks zijn vermakingen en te alle tijd voor zijn aangezicht spelende. Dan is dat niet een uitspraak van de Heer Jezus over zijn vroege jeugd in de hemel of zoiets. Maar het is een uitspraak over de schepping en het scheppingswerk en de geschiedenis, de heilsgeschiedenis van deze wereld. Die voortkomt uit dat plan Gods. En daar zal ik u dan nog eens wat anders zeggen. Als er staat, ik was dagelijks zijn vermakingen en ik was te alle tijd voor zijn aangezicht spelende. Dan zou je natuurlijk met enig cynisme, maar wellicht gewoon met gevoel voor realiteit, zou je kunnen vaststellen, nou het is vermoedelijk het enige waar God echt blij mee geweest is al die jaren. Want wat er hier op aarde gebeurde sindsdien, sinds dat die aarde er is, dat aardrijk, ja, daar word je, ik ken iemand die zou zeggen, daar word je niet echt vrolijk van. Toch? Het is geen reden om blij mee te zijn. Bovendien, je hebt nauwelijks een paar bladzijden gelezen in Genesis, in het begin van de Bijbel, er staat, en het berouwde de Heere dat hij de mens gemaakt had. Toch? En dat komt daarna nog enige malen voor. God was daar ook in zichzelf niet blij mee. Maar het punt is dat het niettemin allemaal zou bijdragen tot zijn doel. Dat is ook het antwoord op de vraag. Hoe kan het nou dat er in de Bijbel staat, God zag dat het zeer goed was. Vooral de mensen. Het was zeer goed. Enzovoort. En dat later blijkt dat die mens in zonde viel. Dan is het toch niet goed. Wist God het dan van tevoren niet? Of was die mens, omdat hij kon zondigen, dan misschien toch niet zeer goed? Nee, het punt is, je stelt de verkeerde normen. Waarom was het zeer goed? Omdat het in zichzelf goed was? Nee, maar omdat het was in overeenstemming met het plan Gods. Dat maakte dingen goed. En daarom zijn heel wat dingen die in zichzelf niet goed zijn, bij gelegenheid toch goed. Het is trouwens dezezelfde schrijver naar de mens, althans hè, Salomo, de prediker die zegt, nou ja, sommige dingen noemen wij goed, sommige dingen noemen wij slecht. Maar het hangt er maar vanaf onder welke omstandigheden de dingen er zijn, zal ik maar zeggen. Of ze dan goed zijn of niet, wordt door de omstandigheden bepaald, niet door het ding zelf. En dus zegt hij, ja, er is een tijd voor van alles. Er is een tijd om te leven, om geboren te worden zelfs. En er is een tijd om te sterven. Er is een tijd om te huilen, vinden wij niet goed. Maar bij gelegenheid is het heel nuttig om te huilen. En er is gelegenheid om te lachen. Dat kun je onder bepaalde omstandigheden beter niet doen. Maar dat hangt van de omstandigheden af. Het staat daar heel laconiek. Of dingen goed zijn of slecht. Wel, ze zijn het niet in zichzelf. Ze zijn het als onderdeel van de omstandigheden. Als ze daarin passen, dan zijn ze goed. Hoe slecht ze in zichzelf wellicht ook zijn. En daar gaat het maar om. Bovendien, dat schriftgedeelte van er is een tijd om dit voor dit en er is een tijd voor dat. Eindigt met God heeft alle dingen mooi gemaakt. God heeft alle dingen mooi gemaakt. Op hun tijd. En de kunst is dus eventueel om de juiste tijd te weten. Ja, dat staat er ook allemaal bij. Dat is levenskunst, zuster. De tijd weten wanneer bepaalde dingen moeten enzovoorts. Of niet moeten. Nou goed. Terug nog maar weer naar dit schriftgedeelte. Waar het dus om ging is dat God zegt, het is goed. Maar niet omdat het in zichzelf goed is, maar omdat het een plaats heeft in zijn plan. Dat is alles bepalend. En ik zeg het omdat het voor uw en mijn leven precies hetzelfde het geval is, uiteraard. Ik sta me niet wat te filosoferen. Voor ons geldt precies hetzelfde. Bepaalde dingen in ons leven worden ook niet als positief ervaren. Zegt de Bijbel trouwens ook. Maar niettemin, ze zouden vrucht dragen. En God zou ze doen medewerken ten goede. Dat wil zeggen, of dingen goed of slecht zijn, hangt af van zijn plan. Waarmee ik hoop, en passant, in het voorbijgaan dus, ook een antwoord gegeven te hebben op die vraag die ik regelmatig krijg over het boek Job. De zin van het lijden. Hij heeft geen zin, zoekt u verkeerd. Hangt er vanaf of het een plaats heeft in het plan Gods. En in het boek Job heeft het een plaats in het plan Gods. Einde van de discussie. Scheelt je enige tientallen hoofdstukken, moet ik erbij zeggen, maar... Laten we zitten. Ik blijf dat volhouden, al jaren. Maak deel uit van plan Gods, dat is de enige verklaring. En voor zover het niet de verklaring is, is het wel de zingeving ervan. Dus daar dient het toe. Nou goed, terug naar dit schriftgedeelte. Als er staat, ik was dagelijks zijn vermakingen, te alle tijd voor zijn aangezicht spelende in de wereld zijns aardrijks. En mijn vermakingen zijn met de mensenkinderen. Dan betekent het gewoon niet dat het zo'n lolletje is, dat gedoe op aarde onder de mensenkinderen. Maar het vermaak is dat wat die mensenkinderen ook doen, het zou gebruikt worden tot eer van God. Naar beide zijden, bedoel ik maar, hè. U weet wel, in degene die behouden worden, zowel als in degene die verloren gaan. Leg ik nou niet uit, dat hebben we enige weken terug gedaan. Nu dan, kinderen, hoor naar mij. Nu dan, dat wil zeggen na het voorafgaande, hè? Als je dat dan allemaal weet. Hoor naar mij, want wel gelukzalig zijn zij die mijn wegen, de wegen der wijsheid, die mijn wegen, paden, bewaren. Hoort de tucht, de onderwijzing of opvoeding, en wordt wijs en verwerp die niet. Wel gelukzalig is de mens die naar mij de wijsheid hoort. Dagelijks wakende aan mijn poorten, waarnemende de posten mijner deuren. Dus een uitspraak die rechtstreeks aansluit bij prediken, waar de prediker zei dat als je nou toch naar de tempel gaat en nadert tot de Heer of nader tot het heiligdom en dus tot de poorten, tot de deur enzovoort, dan zou het moeten zijn om daar te luisteren. En niet om der zot een slachtoffer te offeren. Maar om te luisteren naar het woord Gods. Om zich te laten onderwijzen. En zo staat het hier ook. Als je daarna voor wijsheid inderdaad invult, Christus zelf, de Heer zelf of zoiets, ja, dan kun je hem zo ook lezen. Wij zouden tot de Heer naderen om door hem onderwezen te worden. Wij zouden naderen tot de hoge priester en dus de priester en leraar bij uitstek om naar hem te luisteren en om door hem te worden onderwezen. Vooral met betrekking tot de weg die wij gaan zouden. En als we in Hebreeën 12 in dat verband lezen over de tucht en de wijsheid, dan staat er, als die tucht, die wijsheid, kortom die kastijding aanwezig is, schijnt die geen zaak van vreugde te zijn, maar ze werpt van zich een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der zaligheid. Nou, het is of je het hier in Spreuken 8 leest. En daarna staat, maak dus rechte paden voor uw voeten, enzovoorts. Er stond hier ook, niks verdraaid, niks kroms, niks verkeerds, recht, dus waarheid. Waarnemende, einde van vers 34, waarnemende de posten mijner deuren. Want die mij vindt, vindt het leven. Zonder wijsheid geen leven, namelijk. En daarna leggen wij daarnaast natuurlijk wie de Zoon heeft gevonden. Heeft het leven. En wie de Zoon niet heeft, heeft het leven niet. Dat is waar. Want buiten Christus geen wijsheid Gods en geen wijsheid Gods buiten Christus. Zo is het natuurlijk. Maar in beginsel, er zijn uitspraken over wat men zou noemen pre-existentie en voorbestaan, zijn niet uitspraken over de persoon van de Heer Jezus, maar over het plan Gods dat inderdaad door de Heer Jezus Christus zou worden uitgevoerd ooit. De enige reden van blijdschap in de loop van heel de heilsgeschiedenis, van heel de menselijke geschiedenis, wereldgeschiedenis, is gelegen in het plan Gods. Namelijk, ondanks wat er op aarde allemaal misgaat, wordt het van Gods wegen gebruikt. Dat geldt voor de wereld in haar geheel, maar daar hebben wij weinig aan, maar dat is een antwoord op mensen die filosofische vragen stellen. Waarom laat God het allemaal toe? Wel omdat hij het ook gebruiken kan. We zijn waarachtig. Maar meer in bijzonder, het geldt voor ieder van ons persoonlijk. Want waar het voor het algemeen geldt, geldt het ook in het bijzonder. Dat wil zeggen, geldt het ook voor een ieder van ons. En dus wie mij vindt, vindt het leven en trekt een welgevallen van de Heer. Ik vind het een prachtige uitdrukking, omdat normaal gesproken zeggen wij, wij ontvangen uit genade van de Heer. Hij geeft ons, mildelijk en hoe dat maar heten mag. Hij geeft ons. En hier staat, wij trekken het van hem. Alsof de kracht waardoor het gebeurt niet van hem uitgaat, maar van ons uitgaat. En dat laatste zal ik niet al te nadrukkelijk steeds opnieuw zeggen. Maar het is wel zo. Daar namelijk waar wij die wijsheid hebben gevonden. Kortom, daar waar wij de geest hebben ontvangen, omdat we zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Kortom, daar waar wij de geest hebben ontvangen die ons alle dingen openbaart, ook de diepte Gods en die ons in heel de waarheid leidt. Daar is er communicatie zo zonder meer. Tussen ons, ons leven, als zodanig en de Heer. En dus, omdat wij zijn wie wij zijn, omdat wij de waarheid, Christus, de wijsheid, of hoe men het mag, gevonden hebben, daarom komt die rijkdom, dit welgevallen, inderdaad van Gods wegen tot ons. Zeg niet dat het automatisch komt, al begrijp ik zulke uitdrukkingen wel, maar je kunt wel zeggen dat het een wetmatigheid is, een goddelijke wetmatigheid en onderwijzing. Zo gebeurt het namelijk. Waar wij deze wijsheid vinden, daar trekken wij een welgevallen van de Heer. En tegenover, dat tegenover staat, maar die tegen mij zondigt. En kortom, wie de wijsheid en de liefde voor de waarheid afwijst, met de uitdrukking uit 2 Thessalonicenzen, wie tegen mij zondigt, doet zijn ziel, let op, zijn praktische leven nu en hier onder de zon, ziel, die doet zijn ziel geweld aan. Want waar men die wijsheid afwijst, kortom waar men tegen de wijsheid zondigt, dan weet men toch niet welk pad men hier zal bewandelen. En of men links of rechts, of driemaal rechts, moet. Toch? Dan weet je toch met je leven geen raad? Moet er niet aan denken. Dat er geen vastigheid zou zijn, geen vaste beginselen zouden zijn. Die niet wankelen, die door de eeuwen heen vast blijven staan. Zou niet weten hoe ik leven moest. Echt niet. Ik denk er ook absoluut geen bevrediging zou kunnen vinden zelfs maar. Maar goed, wie ben ik? Dat weet ik dus eigenlijk niet, want ik weet niet beter dan, er is die waarheid, er is die wijsheid Gods, daar is onze rots, de Heer Jezus Christus, in wie alle schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Daar leven we uit. En dat is het bemoedigende dus van dit hoofdstuk. Niet een theorie over een voorbestaan van de Messias, maar een waarheid met betrekking tot het voorbestaan van dat plan Gods. Waarbij wij ons zouden realiseren dat wat er ook gebeurt, de beloften Gods zijn in Christus, ja en amen. En wat er ook gebeurt, en hoezeer wij misschien ook in verband met de heilsgeschiedenis zeggen, hier gaat het fout en hier is Israël ongelovig en hier was het de bedoeling dat zus, maar ja, zat niks anders op en dus ging het maar zo. Hoezeer wij dat bij gelegenheid ook constateren, zelfs uit Bijbels woordgebruik, wij zouden desondanks vaststellen dat al deze dingen vastlagen in het plan Gods. En wat naar onze of aardse normen verkeerd gaat, dat gaat nog niet verkeerd, zolang het in overeenstemming is met Gods plan. Bovendien bedenk daarbij dat het niet alleen maar gaat om een plan, maar dat het zelfs gaat om een strijdplan, een oorlog enzovoorts. Dan worden niet op voorhand alle dingen meteen geopenbaard, maar het ligt wel vast. Daar is een draaiboek, heet zoiets, hè? Een programma gemaakt enzovoort, met inclusief tijdrekening en al dat soort dingen meer. En daar gaat het om, daar leven wij uit. Enerzijds, anderzijds, daar leven wij in, wilde ik zeggen. In zo'n wereld leven wij namelijk. Dat vragen we ons af. In wat voor wereld leven wij? Ja, dat gaat er niet om hoe die wereld is. De wereld waarin wij leven is die wereld waar God een plan mee uitwerkt. Waarin wij geboren zijn, waarin wij in zeker opzicht althans nog leven. En waarvan wij ook in zeker opzicht nog steeds deel uitmaken. Maar het is een wereld waar God zijn plan mee volvoert. En binnenkort komen we terecht bij het volgende punt op Gods agenda. Maar goed, daar moeten we het weer bij laten. En wij zullen de Heer danken. Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank dat we iets van die wijsheid mogen verstaan. We danken u dat u die God bent die van den beginne zich geopenbaard heeft. En die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen. En we danken u, Vader, dat we u mogen vragen deze wijsheid die u ons beloofd hebt en die ons te zullen geven wanneer we ons aan u onderwerpen en onze harten voor u openen. We danken u dat we mogen beseffen dat wij niet leven in een wereld van toevalligheden die zelfs uit toevalligheden zou zijn ontstaan, maar dat wij leven in een wereld die door u gemaakt is opdat u daarmee of daarin uw plan zou volvoeren. Een plan tot uw heerlijkheid en tot uw rechtvaardiging, tot uw verhoging. We danken u dan dat wij in deze wereld mogen leven. Dat we in deze wereld ook geboren zijn, omdat we betrokken zouden worden in de uitwerking van dat plan wat u gemaakt hebt. Een plan gericht op het tot stand brengen van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarin gerechtigheid zou wonen. Een nieuwe schepping waarin u alles en in alles zou, alles en in alles zou zijn. Een nieuwe wereld ook waarin uw licht overal in en door zou schijnen. Wij danken u dat wij in zekere zin daar nu reeds deel van uitmaken. Dat wij in zekere zin getrokken zijn uit deze tegenwoordige boze eeuw. Omdat juist u ons uw wijsheid hebt willen bekendmaken. Omdat u die verborgene dingen aan ons hebt willen openbaren. Ook in het bijzonder met betrekking tot onze tegenwoordige tijd. Wij danken u dan ook dat we mogen uitzien naar de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. We mogen weten dat onze verandering en verheerlijking het volgende programmapunt is op uw kalender. En wij danken u daarom ook dat wij onszelf bij u mogen brengen, ons afhankelijk mogen stellen van u, omdat u dat goede werk in ons begonnen ook zal voleindigen tot op die dag van Christus. Wij danken u dan voor de rijkdom van uw genade en voor de diepte van uw wijsheid. Wees u ons dan nabij met die genade, met die wijsheid, met uw woord om Christus wil. Amen.